Het is 23 april.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Iran en Israël leken de afgelopen weken naar een harde confrontatie te gaan. Israël viel een Iraans consulaat aan. Iran reageerde daarop met een heel aantal raketten die onderschept werden, waarop Israël een vrij beperkte drone-aanval op Iran uitvoerde. Daarmee lijkt die confrontatie nogal mee te vallen. Maar de oorlog in Gaza, die blijft wel doorgaan. Is vrede in het Midden-Oosten een stapje dichterbij of net niet? Jorn de Kok, buitenland-correspondent. We wilden je na onze reeks over het Midden-Oosten die we 2 weken geleden uitzenden wat rust gunnen, maar we hebben je toch weer nodig. Het Midden-Oosten slaapt niet natuurlijk. Laat ons kort recapituleren. We gaan terug naar 1 april. Toen viel Israël vanuit de lucht het Iraanse consulaat in Damascus aan, in Syrië.
Iranian state media says a suspected Israeli strike has destroyed an Iranian embassy building in the Syrian capital Damascus.
7 mensen komen om, onder wie een hooggeplaatste commandant van de Iraanse revolutionaire garde. En dan was het even wachten.
Ja, dan was het bijna 2 weken wachten. In die 2 weken dreigde Iran voortdurend met we gaan iets terugdoen. Niemand wist goed wat. Ging dat iets kleins zijn of een grote aanval op Israël zelf? In Israël zelf sloeg veel angst toe. Mensen begonnen generatoren in te kopen voor het geval de elektriciteit zou uitvallen, voedselvoorraden aan te leggen. Wat we eigenlijk sinds die eerste dagen na 7 oktober eigenlijk niet meer hebben gezien in Israël, dat is dat de bevolking binnen Israël, ook in Tel Aviv en zo, dat die ongerust is over de militaire gevolgen, dat was weer terug. Wat ik hoorde bij Iraanse vrienden en ook collega's in Iran hebben opgepikt, is ook in Iran zat de angst bij de bevolking diep dat als Iran zou terugslaan, dat Israël dan wel eens een massale bombardementen op Iran zelf zou uitvoeren. Ja, dus er was eigenlijk langs de 2 kanten bij de bevolking een veel grotere angst dan we tot nu toe gezien hebben.
Ja, ja, maar het viel nog wel mee uiteindelijk om het misschien wat op flessen te trekken, hè?
Wel, dat is het boeiende natuurlijk. Ja. Iran heeft dan uiteindelijk die beruchte zaterdagnacht zo'n 300 tuigen richting Israël uitgestuurd. 170 drones, 30 kruisraketten, 120 ballistische raketten.
U.S. officials confirming that Iran has launched drones and missiles toward Israel, following through on its vow to retaliate for the deadly bombing of its consulate in Syria.
The regime in Iran fired a massive swarm, over 200 killer drones, cruise missiles and ballistic missiles towards the state of Israel.
Dat is niet weinig, natuurlijk.
Nee.
Het is ook ongezien. Het is de allereerste keer dat Iran rechtstreeks Israël aanvalt. Maar het was een heel vreemd scenario. Hè? Dus ergens voor middernacht hoorden we dan ineens van Iran heeft 100, sommigen zeiden 100 drones richting Israël uitgestuurd. Die tuigen die doen er 6 uur over om tot bij Israël te geraken, helemaal vanuit Iran. Dus wat was dat dan? Die werden uiteindelijk gevolgd door wat kruisraketten, ballistische raketten. Ballistische raketten geraken vanuit Iran op zo'n 10 à 12 minuten in Israël. Dus dat is wel een grote bedreiging. Maar dus intussen was, omdat ze eerst die drones hadden uitgestuurd, was dat hele schietkraan boven het Midden-Oosten in werking getreden. Amerikanen en ook Israëlische gevechtsvliegtuigen, ook Jordaanse, zijn gewoon die drones en de kruisraketten systematisch uit de lucht beginnen te schieten voor ze bij Israël kwamen.
Ja.
Okay. Dus het was een grote aanval en toch ook weer niet. Ja, en dan was het natuurlijk weer wachten op het Israëlische antwoord. Dus het boeiende eigenlijk aan de hele situatie is dat voor elk argument dat je geeft, kan je een even sterk tegenargument geven. Dus was dit nu een massale aanval? Ja, maar eigenlijk ook weer niet. Want het was aangekondigd, de drones eerst, dus iedereen zag het komen. En dan, ja, wie is nu de grote winnaar of verliezer van dit rondje schaduwboksen? Daar heb je ook zowel argumenten pro-Israël als argumenten pro-Iran.
Ja, daar gaan we meteen op door. Hè. Maar de reactie van Israël, was dat een gelijkaardige actie of zag dat er wat anders uit?
Nee, die was eigenlijk letterlijk en figuurlijk zeer onder de radar. Er werd gevreesd dat Israël iets uitzinnigs zou doen. En uiteindelijk hebben ze dus een relatief kleine aanval uitgevoerd op een radarinstallatie die delen uitmaakte van de luchtafweer bij zo'n nucleaire site. Dus geen bom op een nucleaire site, maar op de luchtafweer daar. Met een raket die blijkbaar op zich al een boodschap was, want het was een raket die de Iraanse luchtafweer omzeilde, waarmee Israël dus duidelijk maakte van wij kunnen dat, wij kunnen jullie aanvallen zonder dat jullie eigenlijk iets terug kunnen doen.
Ja.
Maar met, zoals in Israël, met minimale schade.
Ja.
Die aanval stond Iran ook toe om te zeggen van ja, eigenlijk is er niks gebeurd. Iran houdt dat vreemde verhaal vol van ja, het was een aanval van binnen in Iran met mini-drones. Het was helemaal geen Israëlische raket. Dus de aanval staat Iran toe om te doen alsof dat zij de grote winnaar zijn in dit hele verhaal, dat Israël amper iets had teruggedaan. En zo kan iedereen weer verder voorlopig.
Medinat Israël chazaka, Tzahal chazak, Atzibur chazak.
Dat was Benjamin Netanyahu in een van zijn laatste tv-optredens. Een speech als reactie op de Iraanse drone- en raketaanvallen. Het was vooral tonen van, we kunnen blaffen, maar als we willen, dan kunnen we ook wel bijten. Het is spierballengerol op het hoogste niveau, Jorn.
Langs beide kanten, ja. En de bredere context was natuurlijk ook interessant, omdat eigenlijk ja, de hele regio was in het geweer om die situatie niet uit de hand te doen lopen. Iedereen zet de druk eerst op Iran om niet te veel te doen, dan op Israël om niet te veel terug te doen. Dus er was eigenlijk een massamobilisatie van de internationale gemeenschap om dit vooral niet te ver uit de hand te laten lopen.
Now is the time to defuse and de-escalate. Now is the time for maximum restraint.
Dat was Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, over de situatie in het Midden-Oosten. Jorn, we haalden het al kort aan. Wie is hier nu de winnaar? Jorn, kunnen we daar een lijn op trekken of helemaal niet?
Beide landen hebben een punt gemaakt. Ik denk, als er ergens winst te noteren valt, dan is dat door het feit dat deze episode nu even voorbij lijkt, zonder dat de hele regio in vlammen is opgegaan. Mm-hmm. Het had veel erger kunnen zijn. Iedereen snapt nu wel dat als het echt uit de hand zou lopen tussen Iran en Israël, dat het dan een zeer moeilijke situatie zou worden, een grote oorlog mogelijk is.
Mm-hmm.
En het is misschien vreemd om te zeggen, maar het feit dat zowel de bevolking in Israël als de bevolking in Iran zo bang was, als je het cynisch zou zeggen, dan zou je zeggen dat is eigenlijk een winstpunt.
Ja.
Zowel het Iraanse regime weet dat zijn bevolking bang is voor zo'n massaal Israëlisch bombardement. En de Israëlische regering, die regering Netanyahu, die het ene radicale ding na het andere doet, weet nu ook dat zijn eigen bevolking helemaal niet meer zo zeker is zoals in de laatste maanden of in de laatste jaren of zelfs de laatste decennia. Dus hopelijk zet dat die Israëlische regering ook aan om iets minder uitzinnig de keer te gaan in de regio, want de gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Na de Iraanse aanval was er een peiling in Israël. En we weten dat premier Netanyahu, die leeft van peilingen. Die eet 's morgens, 's middags en 's avonds opiniepeilingen. zodat hij dan weer kan overleven tot de volgende dag, politiek. 74% van de Israëli's zei in die peilingen van, ja, we willen niet dat Israël, ons eigen land, nu zo hard terugslaat, dat we dat soort van regionale bondgenootschap dat nu weer een beetje is ontstaan, dat we dat zouden kwijtspelen.
Een punt wat wel goed nieuws is voor Israël, is een ferm steunpakket van de VS dat ze afgelopen weekend kregen, 17 miljard. Is dat misschien ergens ook dankzij die aanval?
In de Amerikaanse politiek kan dat wel een beetje hebben meegespeeld, dat Huis van Afgevaardigden, dat daar al maanden over aan het bakkeleien is. De Republikeinen die zich vooral tegen gelijkaardige militaire steun aan Oekraïne verzetten. Dus kan dat hebben meegespeeld? Ja, nu, het zat er ook al langer aan te komen, dat grote hulppakket. Daar zit militaire hulp in. Bovenop is er ook iets van een 9 miljard beloofd voor humanitaire hulp, ook voor Gaza. Dus de regering Biden heeft daar zo'n beetje iedereen veel miljarden gegeven. Eerst en vooral Oekraïne, daarna Israël en daarna ook een beetje de rest van de regio en de burgers.
Ja.
Maar tegelijkertijd hebben de Amerikanen ook een heel ander signaal gegeven dit weekend. Ze hebben alweer enkele van die beruchte agressieve kolonisten op de westelijke Jordaanoever, en deze keer ook een heel bekende, Benzi Gopstein, op hun sanctielijst gezet. De Europese Unie heeft hetzelfde gedaan. En in de VS is ook te horen dat eerstdaags een Israëlische legereenheid sancties zou ondergaan. Dat zou de allereerste keer zijn dat de VS een eenheid van het officiële Israëlische leger wegens humanitaire wandaden onder sancties plaatst. Dus het is niet zo dat die aanval of die hele situatie met Iran, dat die de hele Amerikaanse politiek heeft omgegooid. Eigenlijk het is zelfs misschien een beetje anders. Dat geld is er nu, Israël is daar blij mee. Benjamin Netanyahu, de premier, heeft in het Engels op Twitter de Amerikanen daar ruim voor bedankt. En meteen daarna schreef hij in het Hebreeuws iets heel vies richting de Amerikanen over die mogelijke sancties tegen de Israëlische legereenheid.
Ja, ja.
Daar schreef hij dat het toppunt van absurditeit en een moreel dieptepunt was. Ja. Dus Netanyahu, zoals altijd, spreekt wel eens met twee tongen. Uh-huh. Je merkt een beetje dat zowel de VS als Europa, als iedereen anders, dat Iraanse hoofdstuk een beetje als afgesloten willen beschouwen. Uh-huh. En dus laten we nu teruggaan naar die situatie in Gaza op te lossen en verder te voorkomen dat de regio in vlammen gaat.
Ja. Daar gaan we zo meteen op door na de reclame.
Stel je voor, het is 1958 en de wereldtentoonstelling van Brussel opent zijn deuren. Voor de getuigen in de Atomium-podcast is dat niet zomaar een hoofdstuk in geschiedenisboeken, maar een hoofdstuk van hun persoonlijk verhaal. Luister naar de Atomium-podcast en ontmoet hostessen, koks en jonge dromers die er in 58 bij waren. Hun verhalen zijn de meest intieme souvenirs die we overhouden aan de expo. Beluister de Atomium-podcast via je favoriete podcastplatform.
Jorn, de oorlog in Gaza gaat natuurlijk onverminderd door nog steeds. In de nacht van zondag op maandag vielen 24 doden door Israëlische luchtbombardementen in Rafah. Er was daar een groot offensief aangekondigd, daar in die grensstad. Dat is er nog steeds niet. Komt dat eraan of niet?
Wel, dat is een van de grote vragen nu, omdat, ja, zoals je zegt, Netanyahu kondigt dat offensief al aan sinds februari. De Amerikanen hebben zich daar eigenlijk voor gegooid voor dat hele plan. In de Rafah zitten 1,5 miljoen Palestijnen samengetroept al maandenlang. De hele bevolking van Gaza is gedwongen door Israël om eigenlijk naar daar te evacueren en zit daar met zijn rug tegen de Egyptische grens. Netanyahu wil daar per se aanvallen, waarschijnlijk om politiek gezien om de oorlog te rekken, maar ook zegt hij van daar zitten de Hamas-leiders, de gijzelaars, zitten de laatste Hamas-brigades. Dus die moeten worden verslagen, want anders kunnen we deze oorlog niet als beëindigd verklaren. Nu, door die hele episode rond Iran is dat eventjes wat minder rumoer rond geweest, maar nu de laatste dagen hoor je opnieuw in Israël, in de regering zoals tevoren, van ja, we gaan toch beginnen met invallen in Rafah. Of dat het dan een grootscheepsoffensief is waarmee ze heel Rafah overnemen, of gerichte raids. Raids zijn wat de Amerikanen kunnen tolereren, hebben ze altijd gezegd, eerder dan een grootscheepsoffensief. Maar het zou dus kunnen dat dat effectief gebeurt. De vraag is wat Israël daarmee kan bereiken. Ze hebben intussen de laatste weken vrijwel hun hele leger op 5000 soldaten aan teruggetrokken uit Gaza. Die oorlog leek eigenlijk af te lopen. Gaan ze nu de 134 Israëlische gijzelaars die nog in Gaza zitten, ja, ze zitten nu bijna 7 maanden. Is daar nog iemand van in leven? Dat is een zeer grote vraag. De onderhandelingen met Hamas, die zitten strop duidelijk. Dus ja, de vraag is, wat gaat Israël in Rafah doen, behalve dat er nog meer doden gaan vallen? We zitten nu in Gaza al boven de 34.000 doden. Maar de Israëlische regering, premier Netanyahu, lijkt eigenlijk niet klaar om het verhaal af te sluiten.
Jorn, in onze reeks over het Midden-Oosten van eerder deze maand ging het niet alleen over Israël en Iran natuurlijk, ook over andere landen zoals Saudi-Arabië. Wat is de rol van die andere landen in de regio bij die aanvallen geweest?
Wel, het was een beetje opmerkelijk hoe toen Iran die aanval uitvoerde, eigenlijk plots een breed front was. Zo leek het wel, van zowel de Arabische landen als Israël. Jordanië heeft meegeholpen drones uit de lucht te schieten. Saudi-Arabië heeft waarschijnlijk de Verenigde Staten geïnformeerd dat er een aanval op komst was. Zij hadden dat te horen gekregen van de Iraniërs zelf. Misschien was het de bedoeling dat dat werd doorgetelefoneerd, dat is niet duidelijk. Maar in elk geval heeft de Arabische regio eigenlijk duidelijk gemaakt van wij willen niet dat dit uit de hand loopt. En desnoods willen we ons dus wat dat betreft zelfs achter de defensie van Israël scharen. Nu, dat is opmerkelijk omdat die regering Netanyahu in Israël al maanden, zo niet jaren, eigenlijk alles eraan doet om aan de ene kant die Arabische wereld te schofferen door vooral niks toe te geven in de Palestijnse kwestie. Maar aan de andere kant dus toch rekent op uitstekende betrekkingen. Vooral waar ze nog geen betrekkingen mee hebben. Ze hebben al diplomatieke relaties met Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld. Maar de grote prijs voor Israël zouden die diplomatieke relaties met het grote olierijke Saudi-Arabië zijn.
Ja.
Nu, in Israël zag je dus bij die aanval en bij de rol van de Arabische landen dan ter verdediging van Israël op dat moment plots de jubel toenemen van ja, nu hebben we een groot regionaal bondgenootschap tegen Iran. Maar eigenlijk kwam uit die Arabische landen ook meteen de boodschap van ja, kijk, we hebben dit nu gedaan om de zaak niet te laten escaleren. Maar wij willen geen deel uitmaken van een tegenaanval tegen Iran. Wij willen niet deel uitmaken van een militair bondgenootschap met Iran als nadrukkelijke vijand. Dus die regio heeft wat dat betreft ja, toch wel lessen getrokken uit veel van wat er in de laatste 10, 20 jaar is fout gelopen. Ze voelen zich wel degelijk bedreigd door Iran. Maar aan de andere kant weten ze dat Israël, als het al een bondgenoot zou zijn, een onbetrouwbare bondgenoot is. Premier Netanyahu staat erom bekend dat hij iedereen belazert met wie hij een akkoord sluit. Dus ze zoeken daar een soort van derde weg die op zich op dit moment zeer positief is voor de regio, denk ik.
Ja.
Omdat ze blijven praten met Iran. Ze voelen zich niet gerust bij Iran, maar ze blijven er wel mee praten. Dus die lijnen die blijven open. Ze kiezen ook niet te nadrukkelijk kant. Dus waar Arabische landen in het verleden niet altijd bekend stonden als stabiliserende factor, hebben ze nu eigenlijk voor een stuk die rol wel gespeeld.
Ja.
En die strookt ook eigenlijk met wat de regering Biden in Washington wil. Biden steunt Israël, maar wil ook niet dat Israël dit nog veel verder uit de hand laat lopen dan het al is gelopen. En Amerika wil ook dat die Gaza-kwestie nu eigenlijk eindelijk wordt opgelost. En ziet een gematigde Palestijnse staat als enig alternatief voor wat er nu allemaal gaande is. En de knoop van dit verhaal is dat Israël daaraan niet wil meewerken. En De vraag is een beetje hoeveel druk de Amerikanen nog kunnen en moeten leggen vooraleer dat besef in Israël een beetje begint te groeien.
Het lijkt wel alsof het eindspel wat ingezet is als je naar de hele regio en naar de VS kijkt, maar die factor Israël die ligt daar natuurlijk nog steeds dwars.
Ja, en het is daar dus waar eigenlijk in de voorbije 6-7 maanden niets is veranderd, zolang Gaza niet opgelost geraakt op een iets of wat constructieve manier, waarbij zowel het vernielde Gaza als de zwaar belaagde bevolking van Gaza een meer positieve toekomst krijgt, geraakt er eigenlijk niets opgelost.
Goed, Joran de Kok, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.